Luc, heb jij een favoriet nummer?
Ja, tuurlijk. Als ik één nummer moet noemen, is dat natuurlijk die van Johan Cruijff. Nummer 14.
Nummer 14, dan speelde jij daar vroeger ook altijd
mee? Nou ja, af en toe. Als ik in de baas stond, dan nam ik gewoon natuurlijk één van de 11.
Ja.
Maar als ik op de bank zat, dan nam ik wel nummer 14, ja.
En mogen ze bij jouw plaatselijke SC nou nooit meer met nummer 14 spelen, omdat jij erin speelt?
Ja, ik weet niet. Ze waren niet zo heel erg van mij onder de indruk in die tijd. Dus ik denk dat gewoon nog dat daar gewoon nog de plaatselijke jeugd nog steeds een nummer 14 speelt.
Oké, nou, we gaan het er zo meteen over hebben bij iemand anders waarbij dat wel is gebeurd. Eerst, welkom bij de Grote Sokkershow. Ik ben Thijs van den Berg.
En ik ben Luc van den Berg.
En je kan ons volgen op het Grote Sokkershow op Twitter. En dus wil je iets weten of ons ergens op wijzen of gewoon iets vragen, laat ons weten via onze Twitter. Je kan het altijd even vragen en dan proberen wij te antwoorden. En abonneer je vooral op deze podcast natuurlijk. Hè? Dus via de bekende kanalen, SoundCloud, iTunes, Stitcher. En laat dan ook even een review achter bij iTunes. Hè? Dat is handig voor ons en ook handig voor de mensen die ons willen vinden. Want dat gaat makkelijker als je een reviewtje schrijft. En dan ook de 5 sterren, dat zou natuurlijk helemaal fijn zijn. Laten we maar eerst even gaan kijken naar het nieuws.
Ja. Want na de wedstrijd tegen LAFC van vorige week werd Bradley Wright Phillips geëerd vanwege zijn 100ste doelpunt, MLS-doelpunt voor de New York Red Bulls.
Ja.
En nou ja, daar werd ook bekendgemaakt dat zijn nummer, waar hij altijd mee speelt, nummer 99,
ja,
dat nooit meer door iemand anders zal worden gedragen bij de Red Bulls. En dat is clubbreed, geloof ik, hè?
Ja, inderdaad. Niemand meer tot aan de eetjes, de F's. Ja. Geen nummer 99 meer binnen de Red Bulls. Want dat staat gewoon voor Bradley Wright Phillips.
Ja, en wel bijzonder.
Wel bijzonder, zeker bijzonder, ja. Het is,
je ziet het wel eens inderdaad als een speler of het mee ophoudt of overlijdt of zo.
Ja, of ze willen dat hij het loodje legt. Ja. Misschien dat dit een soort
het lot over jezelf afroepen is.
Ja, inderdaad. Dus maar wel mooi, ze eerden hem dus na die wedstrijd tegen LAFC van deze week. En hij scoorde 2 weken geleden al zijn 100ste, geloof ik. En nou, mooi dat hij dat krijgt. Het is ook niet een nummer wat snel wordt gekozen.
Nee, je kunt met dit nummer natuurlijk makkelijk doen, inderdaad. Ja. Als je nummer 1 had gehad, dan wordt het al wat lastiger, denk ik.
Ja, inderdaad. Gaan we even door naar LAFC, want die missen Marc-Anthony K, de middenvelder, toch wel een half jaar. Die liep een gebroken enkel op tijdens de wedstrijd tegen Galaxy, 2 weken geleden. Tijdens El Trafico, en die moet onder het mes. Dus die zal waarschijnlijk het einde van het seizoen niet meer halen en pas volgend seizoen weer in actie komen.
Dan FC Cincinnati, want die maakte maandag bekend dat ze al meer dan 25.000 seizoenskaarten hebben verkocht.
Ja.
En deze mensen die moeten eerst nog 2 jaar gaan kijken in het Nippert Stadium.
Ja.
Vernoemd naar
Louis Nippert.
Louis Nippert.
Volgens mij.
Want pas in 2021 dan kan Cincinnati in het nieuwe stadion gaan spelen.
Ja, en ze gaan dus in 2019 meedoen in de MLS.
Ja, dus volgend jaar. Dit seizoen spelen ze nog in de USL, maar ja, vanaf volgend seizoen spelen ze in de MLS.
Ja, dus met Cincinnati.
Eddie.
Ja. Ja, mooi, 25.000 man al, die sowieso komen. Nou, ja, sowieso komen. Een seizoenskaart.
In ieder geval seizoenskaart hebben gekocht. Ja, ik zit even te denken, zouden ze dat bij veel andere clubs al halen, daar in de MLS? Nee. Kijk, Atlanta zit bijna iedere week al vol.
Ja.
Met 70.000 man, zo'n beetje.
Ja.
Maar ja, we keken bijvoorbeeld dit weekend ook weer naar Dallas. Als je daar bij de aftrap keek, zag je nog wel heel veel lege plekken daar.
Ja, inderdaad. Daar was het denk ik nog iets lekker weer om,
ja, om vanaf het begin in ieder geval te gaan kijken.
Ja. Nou, mooi om dat te zien, dat die nieuwe club al zoveel support heeft.
Ja, zeker.
En dan gaan we nog even naar het laatste nieuws van DC United. Die hebben namelijk een nieuwe eigenaar gekregen, à la de vrienden van Feyenoord. De Indonesische zakenman Erik Thohir. Ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Of het een soort IJslandse Indonesiër is of zo. Die had 78% van de belangen in handen, geloof ik. En die heeft een groep vrienden van DC heeft dat nu weggekocht of teruggekocht,
ja,
in handen genomen.
Dus het komt weer echt in de handen van clubmensen, zeg maar. Die, ja. De CEO van de club, Jason Levine,
ja,
die staat daar ook aan het hoofd van die investeerdersgroep.
Ja.
Dus zij hebben dat nu weer in handen. En die Levine die is ook aandeelhouder van Swansea.
Swansea City. Voor de Wales eigenlijk. Ja.
Ja. En die heeft ook gelijk zijn zakenpartner, Steve Kaplan.
Ja.
Die is volgens mij zelfs meerderheidsaandeelhouder van Swansea.
Ja?
Die heeft hij er maar gelijk maar even bij gevraagd.
Zijn met die Haagse boef?
Ja, nee, maar die heeft het volgens mij al verkocht, dacht ik. Hoe heet het? Die bankkoning. Ja. Weet je weer? John.
John.
John van Zweden, ja.
John van Zweden. Oh ja, mooi.
Nee, dus dat is, het is natuurlijk wel, wel goed om te zien dat dat dan weer in Amerikaanse handen terug is en niet in handen van een buitenlandse investeerder.
Ja, die man woonde ook helemaal niet in Amerika. Dat was gewoon een Indonesiër die op afstand...
Die had ook altijd bijvoorbeeld ook aandelen in Inter, ja. Bijvoorbeeld. Dus, ja.
Een sports entrepreneur noemde hij zichzelf, geloof ik.
Oh ja.
Die man. Maar eigenlijk is het eerste doel van die vrienden van DC United om nog even twee designated players te halen voor het einde van de transfer window. Die transfer window loopt om 7:00 's ochtends donderdag Nederlandse tijd. Loopt die af. 1:00 s'nachts Amerikaanse tijd. Eastern time
dan, ja.
En laten we gelijk eens even kijken naar de transfer market in de MLS. Want daar is natuurlijk weer wat gebeurd afgelopen week.
Ja, nou ja, inderdaad. De deadline komt steeds dichterbij. Dus steeds meer clubs die gaan nu ook actie ondernemen. Waaronder LAFC. Die hebben Christian Ramirez van Minnesota binnengehaald.
Nou, toch een grote jongen daar bij Minnesota.
Ja, zeker. Die stond daar eigenlijk altijd wel in de basis. En ze halen hem voor in totaal 1 miljoen aan allocation money.
Ja.
En we verdelen dat over 2 jaar.
Ja, precies. Ik moet even uitleggen hoe dat gaat daar. Hè? Want dan, ze krijgen volgens mij 2 ton allocation money het eerst. Nu gelijk, geloof ik. En dan nog volgend jaar.
Het is dus verdeeld al in jam en TAM. Ja. Dus general allocation money en targeted allocation money.
Ja, inderdaad.
Maar dan betalen ze dus een bedrag nu en ze betalen een bedrag volgend jaar.
Ja.
Dus met het budget wat ze volgend jaar weer krijgen.
Ja, inderdaad.
Dus daar zitten dus verschillende stappen in.
Ja.
En daarnaast is het ook nog wel op basis van zijn prestaties.
Ja, ja.
Daarvoor, dat is geloof ik nog 2 ton in totaal.
Ja, klopt.
Wat daarvan afhangt.
Ja.
Maar ik zat me wel af te vragen. LAFC haalt dus nu weer een aanvaller.
Ja.
Hadden ze er niet al genoeg met Diomande, Ureña, Vela, Rossi? Zijn toch ook allemaal wel
in
ieder geval aanvallers?
Dan verwacht ik nog steeds dat er een van die jongens weggaat. Dat kan bijna niet anders.
Nee. Zitten zij toch nog steeds te hopen dat iemand Ureña daar weg gaat halen na het WK?
Ja, of Vea. Want Ramirez is natuurlijk wel een best wel een goede voetballer. Die kan daar best wel achter spelen, volgens mij, achter die jongens. Het is wel ook een jongen die goalen kan scoren. 21 goals in 50 wedstrijden. Maar ik verwacht toch dat ze dan denken dat er iemand weggaat daar.
Dan maar vast voor de zekerheid iemand gehaald hebben.
Ja.
Ja, zou goed kunnen.
We gaan het zien. We hebben nog 1,5 dag, zo, hè? 2 dagen.
Ja, er kunnen natuurlijk nog clubs langer iemand wegkopen daar. Dus dat,
inderdaad.
Dus zij hebben dan nu alvast een voorschot opgenomen.
Ja, inderdaad. Als een Europese club Vela wil halen,
dan kan het gewoon
nog tot 1 september.
Ja.
Ja. Dat is wel lullig eigenlijk, hè?
Ja, maar dat is...
dat is in andersom... Europa natuurlijk ook een beetje.
Ja.
Rusland mag het ook langer, geloof ik, dan in Nederland, hè? Dan de volgende move, dat is namelijk Christian Nemeth, die we kennen vanuit Roda.
En RKC.
En RKC. Die speelde bij New England Evolution, maar die gaat weer terug naar Sporting Kansas, waar hij al eerder speelde. En daar gaat hij naartoe voor $250.000 aan TAM, Targeted Allocation Money, en $100.000 aan JAM, General Allocation Money. En New England krijgt dan ook nog de eerste keuze van de 2020 draft.
Ja,
super draft.
Super draft.
Dus waar al die jonge jongens gedraft kunnen worden in dat Amerikaanse systeem. Dus het is best wel hoge prijs eigenlijk voor zo'n jongen, denk ik.
Ja, zeker omdat hij niet veel speelde bij New England.
Ja.
Hij, even kijken, laatste jaren, geloof ik, maar 1 doelpunt... In 21 duels.
Oh ja.
In ieder geval bij New England.
Ja. Hij is ook al even naar Qatar geweest.
Ja, dat was tussendoor. Hè. Dus hij ging weg bij Sporting Kansas. Want hij speelde daar in 2015.
Ja.
Toen is hij daarna nog even naar Qatar geweest.
Ja.
Toen bij New England terechtgekomen.
Oh ja.
En nu dus weer terug naar Sporting Kansas City.
Ja.
Ja, inderdaad. Ja, veel geld voor een speler die daar bijna niet speelde.
Ja.
En
ze verwachten daar toch dan wat van of zo.
Ja, ben benieuwd wat Pieter Vermes met hem van plan is.
Inderdaad, hij speelde bij New England altijd een beetje op rechts. Ja, daar hebben ze die Russell, dus dat is ook een beetje gek.
Ja.
Dus daar zal hij wel niet gaan spelen. Of als achtervang, maar daar vind ik het weer te veel geld voor.
Ja. Geen idee. Ik zie hem ook nog niet direct als basisspeler daar, maar...
Of toch als spits.
Ja. En toch als spits.
Ja, ze hebben niet zo'n goede spits bij Sporting. Dus het zou best wel kunnen dat ze allemaal spits hebben gehaald.
Ja.
Klomp Screw dan.
Ja, die kregen natuurlijk al aanbiedingen uit Engeland om Zach Steffen daar weg te kopen.
Ja.
Daar zei Columbus resoluut nee tegen.
Hoeveel was dat toen? Best wel veel nog, 7 miljoen of zo?
Nee, niet zoveel. Volgens mij wel wat minder. Okay. Maar in ieder geval ging Columbus daar toen niet mee akkoord. En nu is Blackburn Rovers heeft aan de deur geklopt bij Columbus Crew om middenvelder Will Trapp te halen.
Ja, die schoot een paar weken geleden nog eens even stijf in de kruising.
Keihard,
ik denk dat ze hem daarop willen kopen.
Ja, inderdaad, denk ik ook wel.
Die hebben dat filmpje op internet voorbij ze komen denken, hey,
hebben.
Die gozer moet hebben.
Blackburn zou maar 1,25 miljoen dollar hebben geboden.
Ja.
En dat zou Columbus te weinig vinden.
Ja.
Die zouden toch minimaal 3 miljoen willen hebben voor hem.
Ja. En een belangrijke middenvelder voor ze. En een jongen van de club, geloof ik.
Ja, die speelt er al zijn hele leven, inderdaad.
En hij schiet zelf in de kruis.
Ja, dus dit...
ik snap wel dat ze iets... En het is Blackburn Rovers, waarvan je weet dat die gewoon fucking veel geld hebben.
Ja, want zelfs want die zitten in de championship nu.
Ja.
Maar ja, zelfs daar zijn de bedragen natuurlijk nog wel erg hoog.
Ja.
Dus ja. Ja, dan...
Het zou voor hem wel een mooie stap zijn.
Ja, dat denk ik ook wel, ja, zeker.
Nou ja... De Crew raakt dan misschien iemand kwijt. Ze krijgen sowieso ook weer iemand terug. Namelijk Justin Merrem. De aanvaller die naar Orlando City ging met vol groeiende moed. Om daar eens even wat potten te gaan breken. Hij was bij Columbus natuurlijk een beetje op een zijspoor geraakt. Ook omdat ze daar een nieuwe spits hadden gehaald. En hij gaat nu weer terug naar Columbus.
Ja. Ja, nee, ik zat even te denken of je het goed zei. Of
ja,
je,
toch?
Hè, op een zijspoor bij Columbus.
Ja.
Ja, inderdaad.
Ja, toen is hij naar Orlando
gegaan.
Ja.
Daar wordt hij niet meer opgesteld door de nieuwe trainer.
Daar wordt hij, ja, precies, dat is het ook. Hè. Ze verliezen daar 12 keer achter elkaar.
Ja, toch jammer. Ja,
toch jammer. Nu gaat hij weer terug en er wordt ook wel weer gewoon voor hem betaald. Want hij ging, even kijken, voor $750.000 aan targeted allocation money.
Ja, daar is hij nu weer voor gehaald door Columbus, teruggehaald. Ja. En voor een international spot in volgend seizoen,
ja.
2019.
Ja.
Maar... Als je dan kijkt van wat ze voor hem gekregen hebben toen.
Ja.
Dat was meer dan 1 miljoen in totaal aan allocation money.
Ja.
En ook die international spot. Dus
ze pakken er €250.000.
Precies, zoiets ongeveer. Misschien een beetje meer, volgens mij 350.000 zelfs in totaal. Dat verdienen ze eigenlijk binnen een half jaar zo'n beetje. Want in januari is hij naar Columbus. Of naar Orlando gegaan.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus op zich een goede deal.
Ja.
Dan... om de geruchtenmolen maar eventjes, toch eventjes aan te zwengelen.
Ja.
Grote namen. We willen natuurlijk grote namen eigenlijk wel weer een keer in MLS zien.
Ja.
En Daniele De Rossi, de middenvelder van AS Roma, die heeft gezegd dat hij dan wel oor heeft om ooit nog een keer in de MLS te spelen.
Kijk,
nu aan het begin van dit seizoen wordt natuurlijk gevraagd van, is dit je laatste seizoen?
Ja, ja, ja.
En hij zegt van, nou, ik ga in ieder geval dit seizoen nog voor Roma spelen. En ja, ik heb altijd gezegd dat ik nog wel een keer in de MLS zou willen spelen.
Ja, hoe oud is die jongen ondertussen?
Die is
toch ook al dik in de 30, 37 of zo?
Ja, zo uit al. 35 is hij.
Hij wel een oud kopje nu.
Net 35 geworden.
Oké. Okay.
Dus daarna zou hij nog een jaartje in de MLS kunnen spelen. Hij zegt, nou, ik heb daar altijd wel... ik zie het eigenlijk wel zitten. Maar ik ga daar nu nog niet over nadenken. Dat doe ik pas...
hij zit een beetje een soort Pirlo-rol. Gewoon een beetje hangen in New York en af en toe een beetje voetballen. En dan niet te veel meer doen.
Ja. Ja, het is natuurlijk wel wat we ook vaak zeggen. Het is nog steeds een hele fysieke competitie. Dus je moet niet denken dat je daar een beetje op halve kracht mee kan doen.
Nee, ze worden daar in MLS ook een beetje pissig over. Hè? Van ja, wij zijn geen afbouwcompetitie meer. Wij zijn een competitie die juist wil opbouwen met jeugd en met steeds beter voetbal. En je ziet het in Alfonso Davis, dat soort jongens voor dat soort bedrijven verkopen. Dat is wat de toekomst is van de MLS en niet... een oude Italiaan die nog even op en neer komt chokken in een honkbalstadion.
Ja.
En dan de laatste. Chicago Fire die heeft afscheid genomen van verdediger Rafael Ramos. En waar kwamen we die er vandaag nou weer tegen? In Twente, bij FC Twente. Ted van Leeuwen heeft hem naar FC Twente gehaald. Die kende hem volgens mij uit Portugal of zo nog. Daar komt hij vandaan. En die jongen heeft nog bij Orlando City gezeten... En toen is hij naar Chicago gegaan. Daar is hij ook geblesseerd geweest, geloof ik. Ellende heeft hij 5 wedstrijdjes gespeeld. 2 keer in de basis. En dan hield hij op. Vooral
over de laatste 2 jaar.
Over de laatste 2 jaar, inderdaad. Hij heeft vooral US Open Cup wedstrijden gespeeld, geloof ik. En toen dacht hij op een gegeven moment, toen dachten ze alle twee eigenlijk, de club en de speler, van precies beter als wij uit elkaar gaan.
Uit elkaar gaan, ja.
En toen kwam FC Twente, kwam Ted van Leeuwen voorbij en die zei, wij willen hem wel hebben. Dus die gaat naar FC Twente. Dus die kunnen we zien in de Nederlandse competitie.
Ja, in de keukenkampioen-divisie dan.
Keukenkampioen-divisie. Nou, wie wil daar nou niet in spelen?
Nee, precies. Is een wisselspeler van Orlando en Chicago die daar eigenlijk niet aan de bak komt, is dat dan wel een versterking voor een club die eigenlijk zo snel mogelijk weer terug naar de Eredivisie moet? Vraag me dan af.
Weet ik niet. Ze zullen er toch wel wat in zien. En ze zullen wel een verdediger nodig hebben. Maar ja, wij kijken af en toe wel eens die keukencompetitie of de Jupiler League, zoals vroeger heette, uit Armoe. Daar lopen toch rare figuren
rond. Zeker.
Dus dit soort figuren verbaast me dan ook weer niks dat die daar terechtkomen.
Nee.
En we gaan het zien. Dat waren even de transfers voor nu. Na de aankomende 48 uur gaat er echt zeker nog wel wat gebeuren, denk ik.
Ja, zeker.
Vooral bij DC United. We zeggen het al twee weken. Rooney heeft ze gesproken.
Dus sinds Rooney daar is, zeggen wij al, daar gaat nog een keer klapper komen.
Ja,
maar
inderdaad.
We worden eigenlijk iedere week weer een beetje teleurgesteld.
Ik verwacht gewoon nog Berbatov of zo.
Berbatov? Speelt hij nog?
Ik hoop het.
Oh, okay, even
ja, zeggen. Die speelt gewoon nog in Griekenland of zo.
Ja, zoiets, ja. Of, hij is ondertussen 37.
Ja.
Hij speelde vorig seizoen nog voor Kerala Blasters.
Je kent het wel.
Je kent het wel. Oh, India. Oh, ja.
Oh, nice. Nou, als je in India mee kan, dan kun je ook een MLS mee.
Zeker weten.
Ik zet mijn geld op Berbatov.
Een tandem Rooney-Berbatov.
Ja, precies. Heb jij nog
een suggestie?
Een suggestie? Misschien luisteren ze mee.
Ja. Ik zit even te denken, moet ik wel inderdaad zo'n naam zijn, hè?
Balotelli.
Ja, Balotelli. Ja, dat zie ik ook niet meer gebeuren.
Denk er even over na, dan kom ik naar het einde van de uitzending en dan kom ik nog even beter terug.
Terugkom.
Oké, laten we dan even gaan kijken naar de wedstrijden die gespeeld zijn, want die zijn natuurlijk ook weer doorgegaan. Vorige week de MLS All-Star Game gehad. Iedereen is daarvan teruggekomen bij zijn club en de afgelopen weekend werd er gewoon weer gevoetbald bij de eigen club. En er stonden hele leuke wedstrijden op het speelschema, namelijk, om mee te beginnen, Atlanta United tegen Toronto FC. Atlanta nog steeds zonder Barco. De vaste luisteraar weet wel waarom.
Daar hebben we geen update over, geloof ik.
Helaas, nee. Er is verder geen woord meer aan besteed. Ze speelden wel met een wat gewijzigde opstelling. Een 3-5-1-2 opstelling. Eigenlijk vooral omdat ze heel veel verdedigers en middenvelders missen. Lang ook. Die Nagby is lang geblesseerd. Ze hebben die rechtsback. Die Zizou is lang geblesseerd aan zijn knie. Nou, zo zijn er nog een paar van die jongens. Larentovic, eigenlijk de middenvelder, die stond als rechterverdediger van die drie. En Gressel, de kuit van Atlanta, speelde ook echt in een kuitrol. Namelijk als hangende rechtsback de hele flank bestrijkend.
En gewoon kuit op het WK 2014.
Ja, precies. Ja, dat. En dan op het middenveld Remedy en Kratz, een beetje de verdedigende jongens. Remedy heeft ook al verdediger gespeeld, maar speelt nu als middenvelder. En dan daarvoor drie Almiron, Martinez en Villalba. Gewoon dat driehoekje. En bij Toronto een beetje hetzelfde als vorige week. De 3-1-4-2 opstelling. Dus met Osorio en Vasquez op het middenveld. En Bradley met de punten achteren. Van de Wiel als rechterverdediger van die drie achterste verdedigers.
Ja.
En Josie Altidore natuurlijk weer terug. Hè? Samen met Jovinko voorin. En het was eigenlijk Atlanta wat... dat echt Toronto van het kastje naar de muur stuurde. Die waren echt veel beter de eerste helft. Maar kwamen niet tot scoren toe. Want zij zetten wel af en toe spelers alleen voor de keeper. Almiron kwam alleen voor de keeper. Martinez kwam alleen voor de keeper. En steeds door een tikje tussendoor te spelen. Dus dat deden ze wel echt goed. Want het was niet zo dat ze dachten bij Atlanta, we missen wat verdedigers, we gaan een beetje achteruit staan om een beetje op te vangen. Ze stonden echt met z'n allen gewoon op de helft van Toronto.
Ja.
Echt best wel gewaagd, maar best wel, dat deden ze heel goed. Juist om ze daar te houden, dan kan Jovinko en zo, die kunnen nog geen gevaar stichten. Bij hun eigen goal in ieder geval, dat was op zich wel een goede gedachte.
En je wil natuurlijk geen vrije trap weggeven rand 16, want die schiet Jovinko er sowieso in.
Ja, inderdaad, daar kun je wel van uitgaan inderdaad. Ja.
En het is natuurlijk zo dat... zwakke plekken van Toronto ook achterin liggen. Net als bij Atlanta zelf.
Ja.
Ligt natuurlijk wel daar, daar achterin.
Ja.
Met
Zavaleta en Mavinga lopen daar achterin.
Nou, ja, en Bradley loopt er dan voor. Maar verder is het natuurlijk wel redelijk aanvallend met Osorio en Vasquez.
Ja. Nou, je snapt natuurlijk wel, tandem was het niet. Die één op één tussen Bradley en Almiron. Ja, ja, dan weet je wel wie dat wint natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Dus dat was eigenlijk best wel gek dat Bradley daar mocht blijven spelen. Want die moest dus Almiron opvangen. Maar ja, Almiron die loopt aan alle kanten.
Loopt overal.
Precies, en Bradley loopt eigenlijk nergens.
Ja, ja gewoon op één plek.
Ja, precies. Dus die werden helemaal ziek gespeeld de eerste helft. Maar ze scoorden het niet. En wat gebeurde er daar? Ja, wat gebeurt er dan? Oude voetbalwet. Als je hem zelf niet maakt, dan maken zij hem. En dat gebeurde ook. Jovinko maakte de 1-0 vlak voor rust. Een foutje achterin bij Atlanta. Die bal komt bij Altidore terecht. Die speelde hem gelijk op Auro. Die naar voren
speelde rust. Gelijk. Ik kreeg wel heel lang de tijd om rustig breed te leggen.
Okay. Ja, precies. Dat is dan oké. Okay. Nou, die stuurt in ieder geval Auro weg.
Ja.
Die geeft een laag voor. En Jovinko kan dan binnen tikken. Die staat dan vrij. En dat is wel goed om te zien eigenlijk, hè, voor Toronto. Josie Altidore was lang weg. Maar Jovinko veel op een eiland kwam te staan daarvoor in. Dus ze kwamen gewoon niet aan voetballen toe daarvoor in, omdat hij te klein is tegen van die bonestaken. En nu wordt heel veel aandacht afgeleid door Altidore. Die houdt gewoon twee man deed het bezig met dat betonnen lichaam van hem.
Ja, zeker.
En daardoor kan Jovinko steeds ergens een beetje tussendoor wandelen.
Ja, ik vind het ook wel apart dat Vanny daar niks aan gedaan heeft de hele tijd.
Ja.
Die heeft gewoon de hele tijd Jovinko zijn eentje voorin laten staan en dan maar inderdaad bewegende middenvelders daarachter die er dan bij moesten komen met Osorio en Vasquez, onder andere.
Ja.
Maar je had ook kunnen kiezen om die Ricketts, die komt er later dan deze wedstrijd nog in, om die een beetje in zo'n Altidore rol
spelen. Dat heeft hij wel geprobeerd hoor, maar in de afgelopen tijd heb ik het wel zien doen. Maar die Ricketts is gewoon niet goed genoeg. Het is ook een jonge jongen nog wel, maar die is gewoon nog niet goed genoeg. En dat, dan wordt het een soort blok aan je been namelijk.
Ja, maar je gaat nu je hele systeem omgooien. En ze blijven toch gewoon zoeken dan naar Jovinko, die het dan daar in zijn eentje moet oplossen.
Ja.
Terwijl zijn kracht eigenlijk is om juist te bewegen rondom iemand anders. Zodat er iemand anders de bliksemafleider is en hij in één keer ergens op kan duiken.
Ja, ja, dat is misschien ook wel slecht van het general management of zo, hè, van Toronto, dat er eigenlijk niet echt een goede vervanger was dan voor Altidore. Ze hebben echt wel tijd gehad om tussendoor nog iemand te halen, natuurlijk. Want hij raakte een beetje geblesseerd. Ja, misschien net na die transferperiode. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar hij liep al de hele tijd een beetje op zijn laatste benen. Dus dat is misschien dan ook weer een beetje gek. Maar ze komen dus op 1-0 voor, vlak voor rust tegen Atlanta. Om even terug te komen bij de wedstrijd. En dan de tweede helft, dan gaat Atlanta, die gaat er echt voor. Hè. Ik geloof dat tot het doelpunt van Toronto had nog niet een goal geschoten.
Ja, precies, ja.
En dan gaat Atlanta er ook voor. Hè? Dus die gaan drukken. En dan eigenlijk al 5 minuten in de tweede helft krijgt Atlanta een penalty. Een bal die gekraakt wordt en dan toevallig bij Martinez terechtkomt. Die wel altijd weer op de goede plek staat. Dus hoe toevallig kun je het nog noemen, weet je wel. Die staat altijd super scherp. En die bal komt bij hem terecht, die spreekt wel een beetje van zijn voet af, waardoor die een beetje tussen hem en een Bono invalt. Maar hij kan er nog net bij tikje geven en makkelijk over Bono heen vallen.
Ja, het is inderdaad wel een penalty, want Bono raakt hem gewoon.
Ja.
Maar het is wel, zoals ik wel vaker heb gezegd, hij tikt hem gewoon naar rechts.
Ja.
En hij gaat alleen nog maar voor die penalty.
Ja, ja, ja.
Kijk, als Bono niks doet, dan haalt hij die bal ook niet meer.
Nee.
Dus dat is,
ja, precies,
dat is
hij schiet hem weg en schopt tegen een hand van Bono aan. Die moet komen.
Ja, zeker. Ja.
Precies. En dan krijg je dus altijd penalty. Ik word geraakt.
Ja.
Een beetje wat Griezmann deed, hè, in de WK-finale. Gewoon tegen iemand aanschoppen, dan gaan liggen en dan vrij trap krijgen.
Ja. Ja, ik weet niet. Ik heb daar toch een beetje moeite mee.
Nee, ik ook. Ik vind dat ook heel erg. Maar
Want het is niet een scoringskans, zeg maar, die dan direct opneemt, want hij was nooit meer bij die bal gekomen.
Nee,
want hij schiet hem gewoon weg.
Ja, precies. Dus die bal lag al bijna bij de cornervlag, inderdaad. Dus, maar ja, hij wordt wel gegeven. En ook zelfs de VAR, die wilde er niks over zeggen. Hè. Die zei van, nee, dat is gewoon een penalty, prima. Nou ja, dan gaat Martinez er zelf achter staan natuurlijk. En die schiet hem linkerhoek binnen, easy peasy. Ja. En dan gaan ze door en dan is het na 20 minuten voor tijd, ja, dus 25 minuten voor tijd, voorzet van Villalba. Echt een perfecte voorzet. Penalty stip achter de verdediging, een beetje zo gekruld. Ja, en wie staat daar dan weer?
Ja, staat daar. Wie komt eraan vliegen?
Wie komt eraan vliegen? Wat ik al zei, super scherp altijd. En ja, dus daarbij ook. En dus met heel zijn hebben en houden inkomen vliegen. Hè? Martinez hebben we het natuurlijk over. Met zijn hele hebben en houden inkomen vliegen. Waardoor Bono ook eigenlijk niet meer durft uit te komen. Een normale keeper. Hij is natuurlijk wel, het is een beetje op een rare afstand.
Ja, een redelijk strakke voorzet.
Ja.
Maar de enige die erop reageert inderdaad is Martinez.
Ja.
Die gaat gewoon...
Precies, maar die duikt daar dus naartoe, schampt hem. En daardoor gaat hij door de benen van Bono.
Ja.
En gaat het dus in. Terwijl Bono helemaal niet zo'n slechte wedstrijd speelde. Hè? Dat was wel
nee,
gek,
die pakte nog een hele goede bal 1-1 met Martinez.
Ja, precies. Pakte een paar keer 1-1. Later in de tweede helft eigenlijk vlak voor tijd nog een 1-1 met Almiron die alleen op hem afkomt. En dan is op een gegeven moment wel Toronto overgeschakeld op alles of niks. Dus daarom kon Almiron op een gegeven moment ook 1-1 naar Bono toe lopen.
Ja.
Met de Ricketts dus wel erbij. En wie heeft er nog meer? Er kwamen een paar van die jongens kwamen erin. Om dan toch maar druk te gaan zetten naar voren toe. En dat werkte namelijk. Jovinko kreeg op een gegeven moment nog de bal. En die schoot hem op de lat. En 2 minuten later is het Jovinko die Osorio wegsteekt. En die schuift hem voor. En Ricketts kan hem inglijden. Met Pires die nog een Yuko probeert te maken.
Ja, die staat aan de verkeerde kant te dekken. Die denkt daar de enige manier waarop ik nog iets kan doen is gewoon Ricketts in zijn nek te springen.
Ja.
Ja, dat kan hij wel doen. Maar die Ricketts die...
Ja, die glijdt hem gewoon.
Die glijdt gewoon door en die tikt hem dan in.
Ja, precies. Dus dat was... werd het 2-2. En ja, wat kun je dan zeggen? Ja, Toronto was gewoon dodelijk effectief. Twee keer op goal geschoten, 2 doelpunten.
Ja.
Hele wedstrijd. Eigenlijk niks te vertellen gehad, maar wel een punt mee naar huis. En Atlanta verliest weer een punt thuis. Dat is eigenlijk 2 punten thuis.
Ja.
Dat is eigenlijk best wel opmerkelijk, hè, dat zij in dat immense stadion, waar ze eigenlijk altijd beter zijn, heel vaak toch wel punten verliezen.
Ja.
Tegen Portland, tegen Sanders, geloof ik. Tegen nu weer, tegen Toronto. Heel vaak een gelijkspel spelen. Dus dat is jammer voor Atlanta. Maar wel knap voor Toronto. En nog even fijn dat Mavinga nog even rood pakt na het laatste fluitsignaal.
Ja.
Ik vraag me echt af wat daar nou gebeurt. Ik ben nog even gaan zoeken of er nou een racistische opmerking was gemaakt. Want Mavinga reageerde in één keer zo fel tegen Almiron in eerste instantie.
Ja.
En Pires kwam natuurlijk aanlopen, dus een nazi. Die kwam nog even aanlopen en die kreeg dus iets kreeg een soort klapje in zijn gezicht. En die...
Ja, maar het domme was natuurlijk wel dat Mavinga die doet dat terwijl volgens mij de grensrechter de scheidsrechter. Die staat er dan tussen en dan een beetje over de schouder van die grensrechter tikt hij dan nog even die Pires
tussen zijn vlag. En
dan denk ik, ja, dat is niet zo handig.
Nee, dat was heel dom. En ze moeten volgende week tegen New York City FC. Dat is lekker dan. Ze hadden al bijna geen verdedigers. Ja, ik zal vragen af wat ze nu gaan doen.
Dan zullen ze wel weer met 4 verdedigers gaan spelen, denk ik.
Ja, inderdaad.
Met Auro Juniores
en
Morgan links. Of Morrow links.
Ja, oh ja.
En dan die 2 centrumverdedigers, ja.
Ja, het zou kunnen. Dus, 2-2. Uiteindelijk best wel een leuke wedstrijd eigenlijk.
Ja, en voor Toronto is het wel fijn. Volgens mij al 2e of 3e keer op rij dat ze onverdiend toch punten pakken.
Ja, inderdaad. Ja,
dat is wel fijner zijn dan wat ze eigenlijk ook wel hebben gehad. Dat ze eigenlijk wel beter waren, maar verloren. Dus,
inderdaad. Nee, ja, ze spelen nog steeds niet best, maar ze halen nu eindelijk punten. Dat is wel fijn voor ze. Laten we dan doorgaan naar de Westkust. FC Dallas, de nummer 1 van de Western tegen San Jose Earthquakes. De pijnlijke nummer laatst.
Ja.
Dat was eigenlijk makkelijk hè, voor de Toto in eentje.
Ja, we zeiden het vorige week letterlijk volgens mij.
Nou, die kunnen we wel invullen. Nou, precies. Dallas ook 11 wedstrijden achter elkaar ongeslagen, geloof ik, thuis. En dat zou geen centje pijn worden. En Dallas ook weinig problemen met mensen. Dus ze zijn wel iets anders gaan spelen. Barrios in de spits sinds vorige week. Die maakte toen gelijk 3 doelpunten. 3 schoten, 3 doelpunten. Dus dat dachten ze, doen we weer. En dan hem in de spits en dan Uriti erachter met Lama en Akindele erachter. Dat werkte goed vorige keer, dus waarom laten we dat niet doen? En dan González op goal en dus niet die Maurer.
Mm-hmm.
Maurer, die waar ik zelf wel te spreken was toen hij speelde. Nee,
prima,
dus dat was prima. En CGC met Vaco en Hoese voorin. En dan Cassia ook in de basis, natuurlijk. overgekomen van Vitesse. En die speelt daar nu achterin. En Wondolowski, weer op de bank als een soort super sub. En eigenlijk, ja, was het Dallas dat precies dacht wat wij dachten. Dit wordt appeltje eitje.
Makkie.
Precies, dus dat was zo slap en zo slecht. En onze kuur, insecuur, onze kuur, niet secuur. En ja, gewoon heel bizar. En ja, uiteindelijk, na 20 minuten is het dan al gelijk raak. Hoese krijgt daarvoor nog een schotje op goal. En eigenlijk 5 minuten later is het Kazashvili die een doelpunt maakt. Echt een bizar doelpunt ook weer. Weggestoken door Hika. De jongen uit, waar komt hij vandaan? Tirana? Wat is dat? Kosovo? Albanië?
Albanië.
Ik kan al die twee altijd door elkaar. Mensen zullen nu alweer boos op me zijn. jongen uit Albanië die echt wel met een heerlijk, vanaf de linker zijlijn met de rechts buiten de bal meegeeft aan Vaco. Die doorloopt samen met Hedges, de verdediger van Dallas. En nou, die loopt op de hoek van de 16 meter af. En in één keer zie je González, de keeper van Dallas, het beeld in sprinten. En die maakt de sliding, maar die sluit langs de bal. Want Vaco is daar eerder en die loopt er voorbij. Denk je, nou ja, dan staan ze nu op de achterlijn in het 16 meter gebied ergens. Ja.
Kan weinig gebeuren.
Hedges staat voor Vaco zijn neus. Wat kan er gebeuren? 1 kapbeweging.
Hij is omheen.
En Hedges valt bijna om, zo ongeveer. Dat was echt bizar. Want Hedges echt best wel een goede verdediger is.
Ja, die zat in het All-Star team.
Ja, inderdaad. Dat was echt, dacht je, nou, ja, misschien had hij dat nog in zijn benen.
Ja.
Dat hij niet 2 wedstrijden per week kan spelen of zo. En nou, daar liep hij gewoon omheen. Ja, toen was het een lege goal, want González was nog niet terug. Die lag nog bij de zijlijn.
Ja, dus, uit eigen.
Ja, toen was het 1-0. Ja, nou, dat is lekker. Gelukkig kwam Dallas wel 5 minuten later. Toen waren ze wakker. Dachten ze, nou oké, we gaan even wat beter voetballen. Cannon. de rechtsverdediger, die pakt de bal af, doet een solootje, speelt Barrios in. Die schuift voor en Lama, die is als eerste bij de bal. Die schiet hem nog goed binnen.
Ja, ik vond die Cannon echt een goede wedstrijd spelen. Ja. Want hij had meer van die acties in die wedstrijd. Gewoon goed opstoomde aan die rechterkant. En,
ja, inderdaad. Hij wordt ook wel als een van de beste rechterverdedigers gezien van de MLS. Maar hij heeft geloof ik alles gespeeld en hij is nu ongeveer al op. Terwijl hij nog een half seizoen moet. Dus ik las al dat hij wat rust ging krijgen van de trainer. Want anders zou hij het einde van het seizoen niet halen. Zouden ze hem moeten wegdragen. Dus, maar dat deed hij goed. Maar dan denk je, nou oké, 1-1, alles weer op een rij gezet. We gaan nu even lekker voetballen en dan gaan we dat eens even doen. Gaan ze toch weer in de fout, zeg. Jeetje. Ja. Moeten ze weer, en vlak naar rust, wel echt een fantastische bal van die Godoy op die Hika. Die neemt hem echt wel heel lekker aan, moet ik zeggen. Die komt dus naar binnen sprinten en die neemt de bal aan. En die schiet dan, een schotje eigenlijk van niks. En dan weer die González. Ja, die grabbelt weer. Ik weet niet wat hij doet.
Nee, je weet niet. Ja, je ziet gewoon niet goed wat hij doet. Want die bal komt recht op hem af. En,
hij gaat wel eerst tussen de benen door van Cannon ook. Wel. Ja, okay. Die komt dan aanvliegen en die is dan te laat.
Maar je ziet hem grabbelen en in één keer die bal in het doel liggen. Ja. Denkt, nergens voor nodig.
Nee, maar echt geen hard schot. Hè? Echt gewoon, die kun je gewoon met de binnenkant van je voet aannemen. Ja. Gewoon zo'n bal. Maar ja, dat kost gewoon punten. En dat blijkt ook. Want daarna gaat Dallas dus weer voetballen zoals wij kunnen. En aanvallen, Barrios schoten, Coleman komt erbij, die aanvaller. Oriti schiet een keer op de lat. Aan de andere kant hebben ze ook een keeper die er eigenlijk niets van kan, die Tarbell.
Nee, die stond inderdaad...
Is ook zo'n clowntje.
Ja, die stond inderdaad ballen soort onderhands weg te volleyen.
Ja, precies. Ja. Ik moet dan denken aan, bij dat soort acties altijd denken aan de oude keeper die ik had bij mijn plaatselijke clubje, bij Millingen. Shout-out naar Bart van der Buurlijk, die deed dat ook altijd zo. Maar hij hield ze wel eruit. Dus Tarbell deed dat dus ook. Die hield ze wel eruit. En dat deed hij goed. En dan wordt het dus 2 minuten voor tijd. Als je hem zelf niet maakt, dan maken zij hem. Dat kunnen we hier dus ook weer op plakken. Wondolowski, die na een uurtje is ingevallen voor die Hika. En die loopt eerst even 4 man voorbij. Dat vond ik ook wel opmerkelijk.
Gewoon even op de vierkante meter speelde hij even uit.
Even iemand opzij zetten nog op, hoor. Leek ook alsof die andere gasten dachten, ja, jezus, ja, die Wondolowski is zo oud. Die gaat dat echt niet meer doen.
Nee, precies.
En dan word je gewoon voorbij gelopen. En die schuift hem voorlangs. En dan komt Kwasashvili, die valt hem even bij de tweede paal binnen.
Ja.
En dan is het dus 3-1 geworden voor San Jose. Nou, ik vraag me af wie dat heeft ingevuld bij de Toto.
Dat lijkt me ook niet. Die Vaco werd ook uitgeroepen tot beste speler van het weekend, hè? Van de MLS. Dus,
ja, die speelde met die twee doelpunten. Goed. En het is gewoon fijn om te zien ook dat... Ik vind San Jose Earthquake echt een sympathieke club. Dat is een oude club. En best in MLS terms wel een club met traditie of zo.
Ja.
Mooie kleuren ook en zo. Dus ik vind het leuk om te zien. Ja,
mooie shirt, vind ik ook.
Mooie zien. Mondloski erbij. En Hoesten natuurlijk, die daar speelt.
Nu Kasia.
En dat scheelt er wel echt. Ja, het Kasia-effect. Want ze kunnen nu wel... Ja, normaal verloren ze dit soort wedstrijden met 4-3.
Ja, maar het Kasia-effect vind ik wel echt ver gaan... als je ziet wat voor een kans Dallas allemaal heeft gekregen. Ja. Echt, was echt wel bizar. Het is eigenlijk wel bizar dat hij niet
dat hij niet is gevallen. Ja, okay.
Nee, ik zat ook even naar de expected goals te kijken bij... American Soccer Analysis, die houden dat altijd mooi bij. Ja, deze wedstrijd ook, even kijken. Dallas had een expected goals van 3.22, maken er dus maar één.
Ja.
En San Jose had 2.03, maken er dus drie.
Ja.
Dus en dan speel je deze wedstrijd nog 100 keer, dan zal die vaker andersom eindigen.
Ja, de bal is rond en hetzelfde
geld. Ik wil nog wel, Kasia nog wel even wat wedstrijden zien. Kijken of die dit team echt op
maar ik moet ook zeggen, vorige week hebben ze ook eindelijk weer een keer gelijk gespeeld. In ieder geval niet verloren.
Ja, nee. Dat
sinds hij daar speelt, is er toch wel wat meer stabiliteit erachterin. Als je zag wat er achterin liep.
Nee, het was verschrikkelijk. Maar laten we nog even...
Oké. Laten we het hier dan bij houden. Ja. 3 punten voor CGC. Die hadden ze hard nodig. Het gaat ze niet meer helpen voor een playoff plek, dan ben ik bang. Maar FC Dallas verliest hier wel even 3 punten. Die ze toch hard nodig hadden voor de Supporters Shield.
Ja.
En dat is wel even zonde. Want Atlanta speelt ook weer gelijk. En je kunt gewoon 2 punten inlopen.
Ja, zeker.
Dus dat is echt zonde van Dallas. Laten we doorgaan.
Ja, daar New York City FC tegen de Vancouver Whitecaps. New York zonder keeper Johnson. Die heeft de schouderblessure. En zonder Villa. Die had zich afgemeld voor de All-Star Game. En we zeiden het vorige week al.
Ja.
Dan mag je ook niet meedoen in de eerstvolgende wedstrijd.
Ja.
En Villa was natuurlijk altijd geblesseerd. Dus ik denk ook dat
had hij niet zoveel uitgemaakt,
nee,
inderdaad.
Precies. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dus nu in een 4-3-3 formatie met Berget in de spits. En rechtsbuiten de nieuwe aanwinst, Castellanos.
Rukoyan, waar wij vorige week nog van zeiden, ja. Ja, dat is een jongen. Waarom haal je een 19-jarige aanvaller, terwijl je al 40 aanvallers...
Ja, op huurbasis vooral. Ja. Dat ik dacht, oké. Nou ja, we konden hem nu eindelijk in actie zien.
Ja.
En bij de Whitecaps, die speelden niet met hun beste team. Want die spelen in de nacht van woensdag op donderdag de heenwedstrijd van de finale van de Canadian Championship.
Ja, en dat gaat niet onbelangrijk.
Nee, want dat gaat ook gelijk om een plek in de CONCACAF Champions League.
Ja.
Dus dat is natuurlijk wel lekker als je dat wint.
Ja, inderdaad. Ja, terwijl zij nou ook nog gewoon spelen om die play-off plek. Hè. Daar staan zij natuurlijk ook een beetje omheen, om die 6-7e plek.
Dus nee, zeker.
Dus ja, oké.
Maar Kai Kamara was in ieder geval niet mee naar New York. Die kreeg rust. En Afonso Davies, die begon vanaf de bank.
Ja.
Die speelde natuurlijk ook al in de All-Star Game. Dus ook redelijk wat reistijd nog in de benen. En New York begint eigenlijk wel goed. Met Berget, die een goede kans krijgt. Een goede kopkans. Hij kopt goed in, maar Marinovic, de keeper van Vancouver, die pakt hem eigenlijk briljant.
Ja, ik wou zeggen, dus, wonderbaarlijk inderdaad. Ja. Terwijl technisch een briljante keeper is. Maar...
Nee, maar dit deed hij heel knap.
Ja.
En bij de eerste kans, het eerste schot van Vancouver, ligt hij er gelijk in.
Ja, maar die jongen kan er gewoon doorlopen.
Ja,
die Mesquida.
Mesquida, die maakte 1-0.
Die loopt hem door en dan...
Ja, die krijgt de bal 10 meter voor zijn eigen middenlijn. Yeah. Dan loopt hij rechtdoor. Ja. En dan loopt de rest allemaal achteruit. En dan denkt hij, ik schiet.
Ja.
En dan schiet hij hem gewoon in de
hoek. Het is een beetje zo'n trainingsoefening. Dat je met z'n allen zo op de middenstip gaat staan. En dan moet je naar een pionnetje dribbelen. En dan schieten op de goal. Dat was het een beetje.
Ja, echt bizar. Ja. Bizar waarom er niemand uitstapt in ieder geval. Dus dat was heel gek. En dan, daarna is het eigenlijk wel gewoon weer... New York wat beter is. De jury maakt nog even een keer een omhaal.
Ja.
Ook omdat Medina dan de keeper staat bezig te houden.
Ja, nee, maar dat is zo gek in MLS. Dat zie je wel vaker. Dat dan in Nederland, als je de keeper al aankijkt, dan krijgt hij al een vrij trap mee.
Ja, maar...
Hierbij mag je gewoon...
Tegen hem aan.
Tegen hem aan. Zo,
in de 5 meter gaat het om.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Echt in zijn doelgebied. Dan mag je gewoon tegen hem aan gaan staan... Die Tajuri was helemaal niet bezig met de bal.
Nee, Medina was
of het. Of Medina, bijna, ja. Die was die helemaal niet bezig met de bal. Die was vooral bezig om de keeper tegen te houden.
Ja, in ieder geval even tegen hem aan te gaan staan. Ja. Daardoor kan die keeper eigenlijk alleen maar stompen.
Ja. Hij wilde en dan net niet pakken. Goed erbij.
Ja. Dus, maar ja, die bal die gaat dus los. En dan komt de jury die denkt, nu ga ik hem even maken.
In mijn moment of fame.
Maar die schiet hem, volgens mij schiet hem ook nog op de punt, op de kruising.
Ja, klopt, ja. hij was wel lekker geweest als het erin was gegaan.
Ja, en dan vlak voor tijd maakt Medina dan toch de 1-0. Een soort korte corner die ze nemen. En dan geeft de jury hem mee aan Tinnerholm. Die haalt de achterlijn en die legt dan terug op Medina. En die kapt al eerst iemand uit. Die speelt eerst al iemand uit in de 16. En dan schiet hij onder twee verdedigers door. En daarna nog onder de keeper door. Ook wel redelijk bizar.
Ja, vrij knap was dat inderdaad. Ja. Een soort trio-poort was
ja,
dat.
Ja, inderdaad. Doe het nog 10 keer en het lukt je niet. Nee, maar inderdaad. Het was wel knap. En gelijk na rust komt New York ook op 2-1. Door de nieuwe aanwinst.
Ja.
Castellanos.
Ja, precies. Wel onze vraagtekens na. Laat zien waarom die is gehaald.
Ja. En die Morales, die legde die bal ook weer mooi achter de verdediging.
Ja.
En die Berget, die neemt hem even in de lucht aan.
Ik blijf me nog steeds verbazen over
die jongen. Ja, ik ook. Want hij neemt hem dus aan in de lucht, wat hij al heel knap doet. Dan moet hij even terugdraaien. En dan komt hij toch weer oog in oog met de verdediger. Die loopt hij ook nog voorbij, weet je wel. Hij is ook nog gewoon sneller met de bal aan de voet dan die verdediger.
Ja.
En dan legt hij hem voor en dan glijdt Castellanos hem in.
Ja.
Die Berget doet dat ook weer heel erg goed, ja.
Die jongen, zo
ziet hij er niet uit.
Nee, ja, dat is echt, echt bizar, ja. Ja. De kale Björn van der Doelen, maar dan lang. En dan heel technisch. Ja. En snel dus ook nog.
Ja, en ook nog best wel snel, ja. Ja. Dus heel bijzonder. Ja. Hele bijzondere speler.
Ja.
En daarna eigenlijk ook blijft New York blijft wel bezig. Dan komt Davies er wel in.
Ja, ze moeten toch wat.
Ja, precies. En die schiet dan nog wel een keer van 25 meter.
Ja, ik laat dus wel even zien waarom die naar Bayern gaat. Hè? Ja, dat hij eerst even drie man uitspeelt en dan echt keihard eens even peert. Pakt hem goed, moet ik zeggen.
Ja, die maakt nog mooie zweefduik. Ja,
precies.
En dan, vlak daarna komt Vancouver toch terug, 2-2. Dat is ook wel een beetje een rare situatie. Want ja. Shea, de lookalike van Marcel de Jong, die krijgt op links buiten krijgt hij de bal.
Ja.
En die geeft hem gewoon voor. En ik had het beeld even stilgezet. Als je gaat kijken hoeveel verdedigers tussen Shea en de aanvaller staan die hem uiteindelijk maakt. Ja, dat zijn gewoon 5 verdedigers die precies op 1 lijn staan.
Alle verdedigers van het wedstrijdformulier stonden ongeveer daar.
Ja, en die Hurtado heet die. Ja. Die staat er helemaal achter.
Ja.
Dus die staat helemaal vrij. Want die bal die gaat er gewoon helemaal overheen. En die keeper, die Stuver, ja, die dus net nog een mooie redding maakte, die stapt ook gewoon in één keer richting de bal.
Vooruit, terwijl die over hem heen gaat.
Ja, dus ja, die is hem ook helemaal kwijt. En die Hurtado, die schiet hem even gewoon in.
Ja, maar hoe heet die jongen nou, die verdediger die erin was gekomen, die lange gozer, die jongen.
Sweat,
die is dus ingekomen en die staat al een halve wedstrijd tegen die Hurtado. En dan bij die bal rent hij in één keer naar de spits
Hij rent om die te verdedigen. Ja.
Dat is toch heel raar?
Ja, het was bizar.
En dan ligt die bal dus in. Hurtado die wordt bedolven op de pitching plek. Ja. De pitchplek van
de heuvel. De werpheuvel
van de New York Yankees. En staan ze daar achterin, staan ze even tegen elkaar even te zeggen van, ja, maar gast, wat doe je nou?
Ja, inderdaad. Ja,
waarom kom je hier staan? Ik sta hier al.
Ja. Ja. En terecht ook.
Ja, terecht. Klopt.
En dan heeft New York eigenlijk nog geluk, want er komt er nog even een vrije trap van Shea. Oh, ja. Recht voor de goal, 20 meter, perfecte plek.
Ja.
En die krult hij nog even kaart op de lat.
Ja,
al vliegt hij erin, dan sla je jezelf natuurlijk helemaal voor de kop.
Ja.
Maar ja, nu eigenlijk ook. Als je kijkt naar die hele wedstrijd, is het echt super onnodig dat New York je punten laat liggen.
Ja.
Ook weer even naar de expected goals
gekeken. Ja, het is altijd een goede graadmeter.
Ja, nou ja... Je kunt er wel iets aan aflezen. En dan is het ook 2,75 om 0,46.
Ja, holy shit, ja.
Afgerond moet dat gewoon 3-0 zijn.
Ja.
En het is 2-2.
Het is 2-2, ja.
Ja, dat is natuurlijk wel bizar. Zeker tegen een Whitecaps wat dan niet op volle oorlogsterkte is.
Ja.
Wat
schiet je jezelf dan in de voet, zeg.
Ja. Ja, als zij dus nog mee wilden doen om die supporter shield ook.
Ja.
Wat natuurlijk nog prima kan op zich. Maar
je weet, Atlanta-Toronto was wedstrijd daarvoor. Hè? Die was volgens mij, die was niet tegelijk in ieder geval.
Nee, dus maar dat was de eerste wedstrijd. Dat was de eerste wedstrijd van het weekend, ja, Atlanta.
Ja. Dus je weet al dat Atlanta heeft verloren. Dan weet je toch dat
gelijk gespeeld,
gelijk gespeeld. Dus dan weet je toch dat je 2 punten in kan lopen.
Ja.
En dan helemaal en dan tegen Vancouver dat eigenlijk niet wil. Ja, die stonden natuurlijk wel met z'n allen. Die hadden de bus geparkeerd. Dat doen ze wel vaker. Maar dan nog, joh. Hey.
Ja, nee. Echt...
Gênant eigenlijk, hè?
Ja.
Ja. Nou ja, laten we dan naar die andere club uit New York gaan. De Red Bulls.
Ja, want die zitten elkaar natuurlijk lekker in de weg daar bovenin de Eastern Conference.
Ja.
En die speelden tegen LAFC. Dit was de laatste wedstrijd van het weekend. Dus die wisten ook wat de rest allemaal gedaan had.
Ja.
En New York Red Bulls speelde in een 4-2-3-1 opstelling. Met eigenlijk gewoon de beste spelers allemaal.
Ja, Bradley Wright Phillips in de punt. Weinig problemen.
Ja. En Kaku op 10. En ook LAFC speelde in de vaste opstelling. Ook een 4-2-3-1. Nu met Diomande in de spits. Geen Oranje.
Ja.
Vela erachter, Rossi op rechts.
Ja.
En eigenlijk na 20 seconden kan het al 1-0 zijn.
Ja, inderdaad.
En dat was ook wel, apart.
Holy shit.
Die Adams, de jonge middenvelder, die zet eigenlijk heel hoog druk. Bijna bij de 16 van LA.
Wat ze eigenlijk altijd doen, hè. Dus ze gaan gewoon druk zetten daar.
Ja.
Want ze weten gewoon, achterin speelt niet zo goed.
Nee, precies.
Nou, alhoewel valt het nog wel mee, moet ik zeggen. Maar...
probeer in ieder geval die bal daar te houden.
En hoef je ook niet zo ver te rennen.
Nee, precies.
Naar de goal van de tegenstander.
En dat werkt ook dus na 20 seconden. Want die faalhaber, die levert hem gelijk in.
En, maar dat is met die faalhaber, dat valt mij echt wel tegen. Hè? Want dat is best wel een grote speler daar.
Ja.
En ik heb hem nu al een paar keer zien doen. Dat hij, als hij onder druk wordt gezet, dan weet hij het in één keer niet meer.
Nee,
dan is hij in één keer de bal kwijt.
Ja, maakt hij allerlei fouten.
Ja.
Dus, en Adams geeft hem dan mee aan Royer. Die loopt dan wel het strafschopgebied in, maar verspeelt hem. En dan komt die bal bij Bradley Wright Phillips. Ja, die draait even weg bij de verdediger. Als Bombarda in zijn beste dagen.
Ja.
En Bombarda zou hem gewoon in de kruising knallen. Ja. Maar Wright Phillips die schiet hem dan net nog even buitenkant paal.
Nou, Wright zelf kan er ook helemaal niks van natuurlijk.
Nee. 100 doelpunten. Dus dat is dan nog zonde voor Red Bulls.
Ja.
Dan krijgt Diomande een goede kans. Omdat Parker onder de bal doorgaat.
Ja. Oh, ja.
Staat die Diomande staat helemaal vrij. Kan hem vrij inkoppen, maar komt hem nog over.
Ja. Ik vond hem wel leuk. Je had Lawrence, die staat dan linksachter bij Red Bull. Die Jamaicaan. En dan heb je rechtsvoor bij LAFC. Daar loopt vaak die Blessing.
Ja.
Die deden een potje hardlopen, zeg, tegen elkaar. Ja,
die zijn allemaal de brommer.
Ja.
Dat is gewoon...
zeg niet doen.
Gewoon illegale straatreis is dat.
Die waren echt alleen maar op en neer aan het rennen tegen elkaar.
Ja,
en dan kijken wie de snelste was.
Ja, fijn, maar verder, je hebt ze verder niet zo heel veel gezien.
Dan heeft of Lawrence heel goed zijn werk gedaan.
Ja,
of
Blessing ook.
Of Blessing ook, dat hij goed heeft meegedeeld. Want Lawrence heeft wel af en toe aanvallende neigingen, dus op zich.
Ja,
ja.
Dus, Red Bulls komt toch op 1-0. En die komt van Royer. Die hebben natuurlijk ook wel heel veel kansen zien missen. Maar in de laatste tijd maakt hij toch ook wel af en toe een doelpunt.
Ja, maar je moet ook even erbij vertellen. Hoe? Nu?
Nu, want nu hij zet het nog wel zelf op. Hij geeft het nog wel aan Kaku, die een mooie op rechts een hoge bal geeft. Aan Murillo, die dus wel of niet in de belangstelling staat van PSV.
Dat weet nog steeds niemand.
Nee.
Maar hij speelt in ieder geval nog steeds in New York.
Ja.
Dus dat is in ieder geval, dat is één ding dat zeker is.
Ja, en die krijgt dus een hoge bal. Die denkt hem gewoon in één keer met rechts voor te geven. Dat probeert hij ook, maar daar de linksback Harvey, die tikt hem nog aan. Waardoor hij richting Miller gaat.
Ja. Die hem op zich best
die hem
kan
gewoon
pakken.
Kan pakken. Maar die laat hem ook opeens los. Ja. En ook die denkt, hoe kan dat nou? Ja. En op de een of andere manier ligt Royer ligt daar dan ook al. Die ligt daar gewoon al op zijn buik. En die hoeft alleen maar met zijn been even die bal in te schieten.
Ja, precies.
Dus die is al daar ergens neergehaald of struikeld. Of...
door Simon op de grond gewerkt in ieder geval. En die ligt daar dan nog toevallig inderdaad. En die krijgt de bal voor zijn voet. Ja, nou ja, dan schrik ik hem er ook maar in.
Dat tikt hij maar even in, ja. Dus, dat doet hij goed.
Dat doet hij goed.
Ja.
Hij juicht iets te hard daarvoor, vind ik. Maar,
Ja, inderdaad. Ja, zeker. En dan komt LAFC nog wel terug tot 1-1 via Rossi. Dat is wel een hele goede bal van Vela. Die gaat maar achterin een beetje de bal halen. Ook omdat die Nguyen die daar staat, die staat dan zeg maar op de soort controlerende positie. Ja, die komt dus over van New England een tijdje geleden. Ik ben daar nog niet heel erg fan van. Hoor.
Ja, die was dus eigenlijk nummer 10 of zo.
Ja, en daar een van hele grote man. En,
ja, het was echt precies, het was groot nieuws toen hij dus overkwam en overging naar LAFC.
Ja, maar ik vind het allemaal een beetje in één tempo.
Ja.
Hij is zelf niet zo snel. Hij moet het al een beetje van zijn schottechniek en zo hebben. Zijn paastechniek.
Nou, en het is dus ook geen goede verdediger, want we hebben een tijdje geleden gezien. Hij hakt bij sommigen wel eens de Achillespezen eraf.
Ja, maar hij laat zich ook heel makkelijk afroeven in een duel.
Ja, hij is natuurlijk niet zo groot.
Nee. Dus, ja,
ik maar dat kun je ook van Adams zeggen, maar die is nog fel, weet je wel. Die,
precies.
Die is ook niet zo groot, maar die is... Ja, die is,
ja, maar die is wel snel en...
fel in ieder geval, inderdaad. Dat gaat, daar zit nog een versnelling in.
Ja.
Maar dat zag je bij die Nguyen
niet. Helemaal niet, nee. Dus Vela die gaat dan zelf maar die bal halen. Die denkt ook van ja...
Dit
schiet niet zoveel op.
En als ik hier nog een keer weg wil, dan moet ik wel een beetje de kijker spelen.
Maar dat deed hij heel goed, want dan krijgt hij zelf de bal. En dan speelt hij Rossi gewoon ook heel hard in.
Ja.
Die staat dan net een meter vrij.
Ja.
En die Rossi neemt hem dan goed mee en maakt hem af.
Ja.
Dus dan staat het 1-1. Maar dan wordt het nog 2-1. Weer door Royer.
Ja.
En echt een hele mooie bal van die Rzatkowski.
Ja.
Als ik het goed uitspreek. Ja. Op Bradley Wright-Phillips, die ook in één keer helemaal vrij staat.
Ja. Maar ja, die weten dat hij dat kan. Hè? Die, kan, die hoeft maar één even lichaamsbeweging te maken en dan is hij
dan
twee
is hij
meter
helemaal
weg.
Ja. Dus dat was heel bijzonder. En die gaat 1-1 op Miller af, Bradley Wright-Phillips. En dan denk je, nou, dan zal hij hem wel gewoon binnenleggen.
Ja.
Maar dan schuift hij nog even breed op Royer.
Ja.
En die kan hem dan in een lege goal schieten.
Ja. Ja.
Dus dat is dan wel lekker voor Red Bulls. Dat want ze winnen dus uiteindelijk met 2-1.
Ja, en die doen dus wel wat ze moeten doen.
Ja.
En dat zag er ook echt best wel... zakelijk en goed uit. Hè? Het was bij Dallas bijvoorbeeld... zie je dan de paniek toeslaan op een gegeven moment. Dan gaan we met z'n allen naar voren lopen. Bij City, ja. Wat daar precies allemaal gebeurt. Maar dat is ook niet echt professioneel meer te noemen. En bij Red Bulls is het allemaal... hoewel daar de trainer is weggegaan en zo.
Ja.
Dat is allemaal vrij...
Maar ook gewoon de assistent-trainer doorgeschoven. Hè?
Dus, ja, precies. Maar dan nog. Dat moet ook allemaal goed vallen.
Ja. Nee, maar ik bedoel wel redelijk de rust bewaard. Geen gekke dingen.
Ja. Die zijn heel langzaam zo door blijven gaan. En ik blijf gewoon al dit soort wedstrijdjes vinden. Dat vind ik toch wel knap.
Ja, zeker. En ook gewoon heel goed voetballen. Hè? Want ze krijgen na die 2-1 krijgen ze ook nog een goede kans met Wright-Phillips. Ja, als je ziet, dat is echt gewoon een soort trainingsoefening ook. Dus het is gewoon één keer raken. Echt maximaal 2 keer. En dan staat Wright-Phillips in 1 keer oog in oog met Miller.
Ja.
Dan, op dat moment kwam die Miller er nog wel goed uit.
Ja.
Maar dat...
Nou, wat zij dus wel kunnen doen... is dat ze spelen dus best wel met veel druk naar voren. Adams, die echt wel goed, te goed is voor de MLS.
Maar dat...
Waardoor Kaku ook eigenlijk gespaard blijft voor enig verdedigend werk. Dus die kan helemaal vrij doen en die kan goed genoeg voetballen... om dat allemaal leuk voetballend op te lossen. Nou, je hebt Wright-Phillips die een doelpuntje kan maken. En dan heb je dus achterin... Nou ja, dan heb je dus en lange jongens, die Parker bijvoorbeeld. Die goed kan koppen, behalve die wedstrijd.
Ja, dan moet je niet eronder doorgaan.
Maar je hebt ook, als een bal eroverheen gaat, dan heb je die Lawrence of de Brommer. Ja. Die altijd nog wel een speler in kan halen. Dus, en dan nog een aardige keeper. Ja. Dus het zit allemaal best wel goed in elkaar of zo. Hè? En ook qua spel past het allemaal best wel goed bij het team. En dat is dus heel goed gedaan. Dus het zou mij niks verbazen als zij nog best wel in de buurt kunnen komen van Atlanta. Het is wel behoorlijk wat punten. Want laten we... laten we zo meteen even de stand doen, maar laten we eerst even kijken dan naar de overige uitslagen.
Ja.
Want er zijn toch nog wat andere potjes gespeeld ook. Montreal Impact tegen DC United bijvoorbeeld, die speelde 1-1 gelijk. Orlando City tegen New England Revolution, een leuke 3-3. Ging weer
knotsgek,
op en neer, allemaal rare doelpunten vanuit ingooien en weet ik veel wat allemaal. Maar leuke wedstrijd, maar Orlando wint weer niet.
Nee, nog steeds niet.
Minnesota United tegen Seattle Sounders. Nou, Seattle heeft de flow te pakken. Die winnen 4 keer op een rij, want die winnen met 2-1.
Ja.
Volgens mij Lodeiro in de laatste minuut mag een penalty maken. En dan Bruin, die dan nog even in de laatste seconde nog een doelpuntje
heeft. Allebei in de extra tijd.
Ja, dus die pakken dan nog even 3 punten in de laatste 20 seconden ongeveer. Colorado Rapids tegen LA Galaxy. Geen Zlatan, want die had niet meegedaan met de All-Star Game. En die had een dikke manager achter op zijn rug staan. Ik weet niet of...
je moet even op de Twitter van Zlatan kijken. Dan ligt Zlatan op zijn buik op de grond in de sportschool. En dan staat Mino, die staat er gewoon met twee voeten bovenop zijn rug.
Ja, en met 200 kilo dus. Holy shit, hé. Wat is die van dik,
ik weet niet wat dat voor een... hoe noem je dat? Dat voor een behandeling was.
Ja.
Maar...
De laatste centen worden uit hem gedrukt.
Ja, dat zijn ze zelf waar, ja.
Maar dat had ook het effect op het hele team. Want Colorado Rapids, ook een van de treurige teams in Western, die winnen wel mooi met 2-1. Misschien wel door Costa, die daar naartoe is gegaan. Acosta. De jong van Dallas. Maar die winnen ze met 2-1. Pakken dus 3 punten. Houston Dynamo tegen Sporting Kansas City. 1-0 qua doelpunten voor Sporting. 3-0 qua rode kaarten voor Houston Dynamo.
Ja.
Die krijgen dus 3 keer rood. Wat daar allemaal gebeurde, geen idee. Maar,
ja, dus krijgt een verdediger die krijgt rood. Omdat hij een jongen van Sporting Kansas die kopt. En kopt hem eigenlijk achteruit.
Ja.
Dus die hangt al zo'n beetje met zijn hoofd daarachter. En die verdediger van Houston is veel te laat. En die komt echt met een soort bodycheck. Beukt hij hem achter tegen zijn hoofd aan. Dus dat was op zich wel terecht de rode kaart.
Ja.
En daarna is het vooral voor ruzie maken. En echt voor... Ook de laatste was dan voor Elis, de aanvaller. Oh, ja. Er komt Temilia, die komt in één keer zijn goal uitstormen. Omdat Elis, geloof ik, zou zijn gevallen of zo. Waar
er is aan de hand in ieder geval.
En die geeft hem een soort klein stompje, wilde hij hem geven. En Elis doet eigenlijk zo van, ja, rot op, flikker op. Dus die doet een beetje zo met zijn arm, met zijn elleboog.
Ja.
Ja, de VAR die kijkt terug, die zegt, ja, elleboog.
Ja,
rode kaart.
Rode kaart. Wegwezen.
Ja.
Jeetje, man.
Dus het was... Ja, een beetje van hier.
Ja, het is geen leuke wedstrijd ook om naar te kijken.
Nee.
Maar Sporting Kansas pakt wel even 3 punten, hè. Dus in Houston, wat best wel moeilijk is. Real Salt Lake tegen Chicago Fire. 2-1 voor Salt Lake. Die dus wel weer 3 punten pakken en het goed blijven doen daar in de Western. En Chicago verliest dus 6 keer op rij.
Ja, dat gaat er ook niet best.
Dat gaat in één keer hard, inderdaad.
Tijd dat Michael Leeuw terugkomt.
En dat dacht ik ook, ja. En Portland Timbers tegen Philadelphia Union. Een duidelijke 3-0 voor Portland. 2 penalties, dat wel.
Ja.
En 15 wedstrijden ongeslagen.
Portland nu, ja. Ja, het wel, ja. We zeggen nu iedere week van, hoe kan dat toch? En dat hadden we in het begin van het seizoen niet zien aankomen. Ja.
Ja.
Ja, dat verhaal blijft dus staan.
Ja, ja, inderdaad. Die lijn trekken ze mooi door. Ja. Dus dat is, ja, niet 3-0, netjes.
Ja.
Laten we dan even gaan kijken naar de stand.
Ja, eerst in de Eastern Conference. Atlanta blijft gewoon nog bovenaan, ondanks dat gelijkspel. En New York Red Bulls gaat wel over New York City heen. Die hebben wel allebei 44 punten nu. Maar Red Bulls heeft een wedstrijd minder gespeeld.
Ja.
Dus die kunnen dus op 47, zeg maar, 3 punten los van New York komen.
Ja.
En als ze allebei die wedstrijden inhalen, dan komen ze zelfs nog boven Atlanta uit.
Ja, ja, het is wel mooi om te zien, hè, dat ze ook bij MLS hebben ze points per game.
Ja.
En dan staan Atlanta en New York Red Bull staan dus gelijk met 2 points per game. Want Atlanta heeft 2 wedstrijden meer.
Ja, als we kijken naar de play-off plekken. Want ja, natuurlijk gaat het voor heel veel clubs gaat het gewoon alleen daarom.
Ja.
Om die play-offs te halen.
Ja.
Is het toch zon om te zien. Philadelphia had echt goede zaken kunnen doen. Die verliezen dus met 3-0 van Portland. Ze staan nu op 27 punten.
Ja.
Zevende staan ze daarmee. 1 plekje onder de streep. Maar hadden ze gewonnen, dan hadden ze zo 5e kunnen staan.
Dat hadden ze 30 punten. Dan waren ze over Montreal en New England heen.
Ja, dat was natuurlijk wel lekker geweest. Ja. Dat is wel zonde. Maar ja, het zit daar dus nog steeds dicht bij elkaar.
Ja.
Eigenlijk vooral rond die 6e plek dan. Hè? Want nummer 8 heeft al wel weer 6 punten minder. Er staan wel 6 punten onder die streep.
Ja.
Dat is Orlando en Toronto. Toch weer en Chicago.
Toch weer de vraag die we volgens mij ook elke week stellen. Gaat Toronto nog meedoen om de playoff plek?
Ja, even kijken, hoeveel wedstrijden moeten ze nog? Een wedstrijdje of 12? Ja, ik weet niet. Het is wel lastig. Ze blijven natuurlijk nu wel punten pakken.
Zonder goed spelen,
ja. Nou, dat is op zich wel lekker natuurlijk. Ik denk dat zij zitten op zich nog wel de weg omhoog. Hmm. Chicago heeft evenveel punten, maar die zit duidelijk dus in de
weg naar beneden.
Ja. Dus, maar ik denk het niet eigenlijk.
Nee?
Nee, ik denk dat... Dan hebben we New England bijvoorbeeld nog wel genoeg punten gaat halen om daarvoor te blijven.
Montreal ook. Ja, Piatti. Echt, als Piatti niet de play-offs haalt, dan weet ik het ook niet meer.
Ja. Laten we dan kijken naar de Western Conference. FC Dallas blijft nog steeds eerste, ondanks het verlies.
Ja.
En Portland dus met die hele goede reeks staan nu in één keer tweede. En Sporting Kansas City. We zeiden al, die zakken heet het een beetje weg, maar die winnen nu dus.
Ja.
Met dank aan Houston.
Ja, inderdaad, ja.
En staan nu op 3. En de clubs uit LA, die vallen daardoor uit de top 3. Die staan pas op 4 en 5.
Ja. En Real Salt Lake, die kruipt er dan ook langzaam naartoe. Hè. Die staat daar weer dan een puntje achter met 34.
Ja.
Dus,
ja, precies. En die zetten zichzelf dan iets sterker op die 6e plek.
Ja.
Die hebben dus nu een gaatje met Vancouver, die het 7e staat, van 4 punten.
4
dus,
puntjes, ja. Ja, dus het begint wel toch even... dat gat is wel geslagen. Dat is toch wel belangrijk gat, want eerst waren het echt steeds een
punt. Ja, zat er overal een punt tussen. Ja. Ja,
nu hebben ze allemaal een beetje van elkaar gewonnen. Dus dan wordt er een beetje scheiding gemaakt. Okay. Maar laten we hopen dat het wel spannend blijft natuurlijk aankomende tijd. Laten we dan ook nog even kijken naar het programma van aankomende week. Wel wat meer wedstrijden dan deze week weer. Bijna alle ploegen komen volgens mij wel weer één keer, sowieso één keer in actie. In sommige twee keer. Aankomende zaterdag op zondag, nacht, Nederlandse tijd, 2:30 s'nachts. Columbus Crew tegen Houston Dynamo. Ook om 2:30 New England Revolution tegen Philadelphia Union. 2:30 Chicago Fire tegen New York Red Bulls. En om 3:00 s'nachts Colorado Rapids tegen San Jose Earthquakes. Om 4:00 s'nachts Real Salt Lake tegen Montreal Impact. 4:30 s'nachts LAFC Sporting Kansas City. Ook om 4:30, ook in LA, maar dan Galaxy tegen Minnesota United. En om 5:00 s'nachts Portland Timbers tegen Vancouver Whitecaps. Eentje voor de Cascadian Cup volgens mij. Hè? Dat is die driehoek met Seattle en Portland. Dus kijken wie hem daar dan weer kan winnen. Portland thuis, dus dat wordt een moeilijke kluif voor Vancouver, denk ik.
Ja, dat lijkt me ook.
Zondagavond dan, om 10:00 s'avonds Nederlandse tijd, Toronto FC tegen New York City FC. Mooie pot.
Zonder Mavinga?
Maar... Zonder Mavinga, maar met Altidore en Giovinco en Van der Wiel. En dan in de nacht van zondag op maandag om 2:00 s'nachts DC United tegen Orlando City. En om 4:00 s'nachts nog als allerlaatste Seattle Sounders tegen FC Dallas. Waar kijken we het meest naar uit?
Columbus tegen Houston. Ben wel benieuwd hoe Houston dit op gaat vullen.
Ja, dus, of ze nog spelers hebben.
Of ze nog spelers hebben, ja. Dus dat, en Columbus krijgen we weer te zien. Die hebben natuurlijk niet gespeeld afgelopen weekend.
Ja.
En verder zit ik even te kijken.
LAFC Sporting, interessant.
Ja, zeker.
Portland, Vancouver, wat we al zeiden. Toronto.
Toronto, New York.
Ja. New England, Revolution, Philadelphia Union. Ook wel spannend natuurlijk vanwege die playoff plekken.
Ja.
Dus er gaan steeds meer wedstrijden komen die echt wel ergens
opgaan. Die belangrijk zijn.
Ja, dat is wel leuk.
En dan heb je natuurlijk ook nog wel bijvoorbeeld LAFC en Vancouver Whitecaps bijvoorbeeld. Die spelen nu door de week eerst nog. Hè? Dus het is ook maar even kijken hoe zij daar uitkomen.
Ja, want die gaan nog spelen om de US Open Cup.
Ja, en om het Canadian Championship. Ja. Woensdag op donderdag om 1:00 voor de US Open Cup. Halve finale is dat Philadelphia Union tegen Chicago Fire. En om 2:30 s'nachts Nederlandse tijd Houston Dynamo tegen LAFC. En dit zijn twee halve finales, die gaan maar over één wedstrijd.
Ja, dus gewoon knock-out.
Gewoon een knock-out systeem. En dan hebben we Canadian Championship. Ja, wat we al zeiden, de winnaar van deze finale, die gaat ook naar de CONCACAF Champions League volgend jaar.
Ja.
Of het jaar daarna?
Het jaar daarna volgens mij.
Ja, inderdaad.
Het is een beetje gek, omdat het een beetje rare competitie is en niet gelijk loopt met Mexico, is dat weer een beetje raar.
Ja.
En met al die andere Midden-Amerikaanse ploegen.
En die finale wordt ook gespeeld op woensdag op donderdag, die nacht, om 4:00 tussen Vancouver Whitecaps en Toronto FC. En dit is dan de heenwedstrijd. Die gaat over twee wedstrijden.
Dat gaat wel over twee wedstrijden. Ja. De finale is daar ook over twee wedstrijden. Wat wij raar vinden, maar dat gebeurt daar wel vaker.
Ja.
Dan laten we nog even kijken naar de MLS Fantasy.
Ja. Wij moeten even met de billen bloot eigenlijk. Ja, hè? Het is een schande.
Ja, maar wij zijn gelukkig niet de enige.
Nee, want laten we het maar gelijk opbiechten. Wij zijn allebei eigenlijk vergeten om een nieuw team samen te stellen.
Inderdaad, ja.
Hebben jullie allemaal opgeroepen om weer in de fall season weer met een nieuw team te komen. Ja. Omdat we weer op nul beginnen allemaal. Ja, zijn Thijs en ik het allebei, eigenlijk allebei vergeten. Kwamen we er te laat achter dat we nog een team samen moesten stellen. Ja.
Maar het mooie is, als je het wel hebt gedaan, dan sta je gelijk lekker...
Sta je gelijk bovenaan. Ja. Want er was in totaal één iemand in de hele league die het wel gedaan heeft. Karel de Meester, Brugges MLS. En staat nu bovenaan met 61 punten.
Kijk, goed gedaan.
En die haalde er onder andere 30 door Martinez als aanvoerder te hebben.
Okay.
Ook natuurlijk wel garantie voor punten, die Martinez. Ja. Scoort altijd overal.
Ja,
en zoals Cruijff zou zeggen, elk nadeel heeft zijn voordeel. Want doordat de rest allemaal geen team heeft gemaakt, staan we gedeeld tweede.
Ja, kijk. En ik denk dat Amateurized Defensals... Die was natuurlijk aan het wachten tot wij allemaal een team hebben ingediend. Dan pas ging hij zijn team maken.
Hij dacht ook, dit was te makkelijk.
Ja.
Dus ik begin wel met een paar punten achterstand.
Ja, inderdaad. Dan ga ik daarna pas. Ik wou het zeggen, met hoeveel verschillen heeft hij gewonnen van ons? Gewoon,
wel een hoop, ja.
Ja. Nou, dus volgende week jongens allemaal een team maken.
Dan ga het nu gelijk doen.
Ja. Oké. Dus ga jij begin jij vast met het MLS,
ik ga nu MLS
maken, dan sluit ik het hier af. Dit was namelijk de grote sokkershow van deze week. En je weet het, volg ons via Twitter, op het grote sokkershow. Dan kun je ons bereiken, maar ook via de mail, grotesokkershow@gmail.com. En vind je deze show nou leuk? Schrijf even een reviewtje via iTunes. Kunnen mensen ons beter vinden? Weten wij ook wat van ons vindt. En dat vinden wij leuk. Geef ook wat sterren. Vinden we ook leuk om te zien. Leuk dat je luisterde. En wij zijn er volgende week natuurlijk weer met een MLS van Fantasy Team. Tot dan.
Tot dan.